Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat aanstaande zondag in de morgendienst er leesdienst zal zijn, omdat ik dan het sacrament van het heilig avondmaal hoop te bedienen in de vakante gemeente van Rotterdam-Kralingen. 'S Avonds hoop ik u op de normale tijd, 6 uur, voor te gaan. Vervolgens delen we u mee dat deze middag om 14:15 de zondagschool weer hoopt te beginnen met het nieuwe seizoen. Kinderen worden uiteraard hartelijk welkom geheten om 14:15 aanwezig te zijn. En de laatste mededeling is een herinnering aan de extra collecte die deze dag zal worden gehouden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 77 en daarvan de versen 8 en 11. Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Vervolgens lezen we uit het woord van de Heere 2 Koningen 2, de eerste 13 versen. 2 Koningen 2, de versen 1 tot en met 13, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 17e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Koningen 2. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel. Zwijgt gij stil? En Elia zeide tot hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en zij beiden gingen er door op het droge. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide: gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het geschiedde als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. Tot zover het schriftgedeelte wat we deze morgen willen lezen. We willen verder gaan met de behandeling van het leven en de ambtelijke dienst van Elia de profeet en zijn toegekomen aan dit hoofdstuk 2 Koningen 2. En vanmorgen willen we in het bijzonder stilstaan bij de eerste 8 versen van dit hoofdstuk. 2 Koningen 2, de versen 1 tot en met 8. Het gedeelte is u zojuist voorgelezen. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. 2 Koningen 2, vers 1. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. Tot en met het 8e vers. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en zij beiden gingen erdoor op het droge. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, opnieuw zijn wij samengekomen in uw huis, naar de regelmaat, naar de gewoonte die ons eigen is. En we zeggen uw naam dank dat vanmorgen we zoveel gezondheid ontvingen dat we hier in uw huis mogen zijn en dat wij samen mogen zijn om uw woord te onderzoeken. Want dat is toch de bedoeling van deze dienst, dat wij vanuit uw woord onderwijs ontvangen zouden. En wanneer wij gereed staan om dat onderwijs te horen en in de prediking van uw woord het onderwijs uit te dragen, smeken we, Heere, geef u ons licht en wijsheid om onderwijs te geven aan de gemeente. Want hoe zouden we onderwijs kunnen geven vanuit uw woord wanneer de bediening van uw geest niet aanwezig zou zijn en we door die geest geleid en onderwezen zouden worden? We mogen het bidden met een oud gebed uit de vroege kerk. Heere, open het hart van hem die het woord mag openen. Leid hem die leiding heeft te geven. Wil dat doen door uw Heilige Geest. Wil ook bij het luisteren onze oren en harten bewerken. Wil u geven dat het woord in mag dringen, dat we aandachtig en geboeid mogen luisteren. Maar vooral, Heere, laat het zo mogen zijn dat we aan het aandachtig luisteren, hoe zegen dat op zichzelf ook is, niet genoeg hebben, maar dat wij mogen uitzien en mogen smeken dat onze harten verbroken worden en het woord door mag dringen tot in het binnenste van ons bestaan. We ontdekt mogen worden aan onze zonde. We mogen zien de noodzakelijkheid van De werking van de geest en van de kennis van die gezegende middelaar, de Heere Jezus Christus. En we geleid mogen worden op de weg ten leven. Heere, wil u daar uw woord voor gebruiken. Vanmorgen staan we bij een aangrijpende geschiedenis stil. Die een woord bevat voor de levenden en voor de stervenden. En het eerste zijn we levende mensen. Het tweede zullen wij allen worden, tenzij dat ge tijdens ons leven nog weder zou komen op de wolken. Levenden en stervenden, het is, het zal ons gebeuren. Heere, doe dat op ons hart wegen, opdat we het verstaan en opdat we in dit leven, het korte poosje dat we hier zijn, met het sterven rekening leren houden. En u de God van alle waarheid en van alle genade leren zoeken. Wil u dat geven, Heere, onder hen die nog vreemdeling zijn van het werk van uw genade. Ze zijn vreemdelingen van dat werk van uw genade. Dat betekent dat ze aan alle dingen die uw woord noemt als kenmerken van het nieuwe leven vreemd zijn. Hun hart is hard en onverbroken. Hun ogen zijn verblind. En de weg des vredes kennen ze niet. Heere, maak hen daar onrustig onder. Zeg hen de valse rust genadig op. Maak hen arm en open hun hart. Leg de schuld open en geef overtuigingen, opdat ze overtuigd worden van de noodzaak om behouden te worden, om gered te worden door vrije genade alleen. Denk aan hen, Heere, die in alle stilte u zoeken, die iets van hun armoede gaan inleven, maar zichzelf nergens bij durven scharen, niet durven zeggen dat dat echt genadewerk is, want dat is zo'n verborgenheid. En wanneer uw woord ons daarover onderwijs geeft, dan moeten we zeggen, alleen een overtuiging is niet genoeg. Het kan nog zoveel kanten op. Het kan een voorbijgaande morgenwolk zijn. Heere, geef dat we dat verstaan en dat wanneer er overtuigingen zijn en ernst is, dat we daar niet op gaan steunen, maar dat onze bede voortdurend is, Heere, laat ik mijn zonde nooit kwijt mogen raken en ook het besef van zonde, tenzij ik het weten mag, dat mijn zonden gewassen zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, leer ons met deze dingen ernstig en eerlijk omgaan. En wil door uw Heilige Geest ons deze dingen ook klaar en duidelijk voor ogen stellen. Denk aan allen die iets van die genade mogen kennen. Hoe bestreden het ook kan zijn. Leer, Heere, welke omstandigheden of welke geestelijke toestand we ook verkeren. Iets van dat geheim wat in dit schriftgedeelte zo nadrukkelijk naar voren komt. Verstaan, mijn ziel is immer stil tot God. Wachten op de Heere en hem volgen waar hij ook heen gaat. Heere, dat gaat dwars tegen onze eigen gereide en eigen gerechtigde natuur in, die het altijd weer zelf wil doen. Want ook uw kinderen moeten het belijden, dat ze er zelf altijd weer tussen zitten. Er komt nog vlees en wereld bij. Maar Heere, wil u die genade geven, dat uw volk mag beoefenen wat Elia beoefende in de laatste uren van zijn leven. Stil tot God, wachtend op wat de Heere doen zou. Achter hem aankomend. Heere, dat is in welke omstandigheid van het leven ook de beste weg en de beste plaats, want dan hebben we aan u, aan uw werk, aan uw leiding, aan uw genade genoeg. En laat u dat vanmorgen ook blijken, Heere, dat het genoeg is voor allen die uw naam ootmoedig vrezen, om bij u te zijn en achter u aan te komen. Want uw genade is genoeg, meer dan genoeg. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. U weet alle omstandigheden. U kent ze die ziek zijn of die zojuist een periode van ziekte achter zich hebben. U weet van allen rond wie er gezondheidszorgen zijn en spanningen. Heren, we dragen hen allen aan u op en bidden of u er nabij wilt zijn. Wil u zijn met broeder Visser, die deze week weer uit het ziekenhuis terug mocht keren. We zeggen uw naam eerbiedig dank, heren, dat hij weer zover herstellen mocht, dat hij terug mag zijn thuis. En we dragen hem en zijn vrouw in alle omstandigheden die u bekend zijn aan u op en bidden of u en verder wilt gedenken, krachten wilt vernieuwen, kracht wilt geven ook om dingen te dragen die moeilijk zijn. En bovenal wil u met uw goddelijke gunst en genade op hen beiden neerzien en hen voor uw rekening nemen. Smeken u, heren, wees u met allen die het moeilijk hebben, maar wil u ook de dank in het hart leggen wanneer er redenen tot dankzegging zijn. En u weet, er zijn redenen tot dankzegging. De gezondheid en de kracht, het feit dat we uw woord mogen bezitten. Ach, zoveel dingen zijn redenen om uw naam ootmoedig te erkennen. Maar er kunnen ook bijzondere dingen zijn en die zijn er ook. We mogen uw naam erkennen dat de familie Den Breeën deze week verblijd werd door de geboorte, de voorspoedige geboorte van een dochter. Heren, wij willen uw naam ook namens hen in het midden van de gemeente eerbiedig dank zeggen. Danken voor alles wat u gaf, dat u opnieuw leven spaarde en nieuw leven schonk. Wil u, heren, de moeder herstellen en dit jonge leven voor uw rekening nemen. Wil u geven dat dit kindje u jong mag leren vrezen en leren zoeken. Schenk de ouders alles wat nodig is bij de opvoeding in deze verwarde tijd, geen gemakkelijke taak. Wil u hen bovenal genade, geduld en liefde geven om al hun kinderen voor te gaan en voor te leven in de dingen van u. Wees u met ons allen. Wees u heel in het bijzonder met onze kinderen. En dan denken we de hele kleine kinderen en ook aan de kinderen van de leeftijd van de basisschool. Deze middag zal de zondagsschool weer beginnen. En week aan week zullen onze kinderen onderwijs ontvangen in de verhalen van uw woord. Ze zullen hun teksten en hun versjes leren. Heere, geef dat het zondagsschoolwerk belangrijk werk gezegend mag worden door u. Wil u allen die daar een bijdrage geven en week aan week hopen te geven sterken. Wil u hen bij de voorbereiding en bij de vertelling en bij alles wat hun te doen staat leiden en geven dat zij zich afhankelijk mogen weten van u. En wil u dat eenvoudige werk voor onze kinderen, ook voor de kleintjes, zegenen. Heren, wil u onze kinderen gedenken en zou u de verhalen van de zondagsschool en misschien een woord uit de prediking, al is het soms niet altijd gemakkelijk te begrijpen, zou u het willen gebruiken. En zou u hen van jongs af u de Heere leren vrezen. Heren, wanneer we zien op de omstandigheden van de tijd en de geesten en de machten die rondom en in ons leven, dan is er geen hoop. Maar we mogen toch op u, de God van het verbond, onze ogen vestigen. Heere, zegen onze kinderen en het werk onder de jonge mensen. Wil u zo met hen en met ons allen zijn op deze dag. Wil u bijzonder uw woord zegenen. Schenk ons alles wat nodig is bij spreken en luisteren. En neem ons af alles wat we missen moeten. Heren, we vragen het niet omdat wij iets verdienen. Maar we smeken het uit vrije genade. In de vergiffenis van al onze zonden en schulden om Jezus wil. Amen. Psalm 62, de versen 1, 4 en 5 zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Thank you. het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 73. Psalm 73. En daarvan het 12e vers. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers. Geliefde gemeente, stel u zou van de week op reis gaan en u zou weten dat het uw laatste reis zou zijn. Hoe zou u de reis beginnen? En hoe zou u gedragen tijdens die reis die, u weet het, ieder ogenblik afgebroken kan worden? Het wordt sterven. Zou er dan een rust zijn, een innerlijke kalmte, zoals bij Elia de profeet die dat wist, dat die reis een laatste reis zou zijn? Iets van een vrede die uitstraalde en afstraalde? Of zou het toch wel heel anders zijn? Angst, vrees misschien, worstelen omdat de dingen niet goed liggen tussen de Heere en tussen uw ziel, omdat u de vrezen van de Heere niet kent. Het kan wel eens goed zijn, gemeente, om die vraag zomaar heel indringend aan ons hart te leggen. Want we leven zo snel en we leven, althans die neiging hebben we, zo oppervlakkig. De jacht van de tijd, van het nieuwe seizoen, van het nieuwe schooljaar, van allerlei dingen heeft ons alweer in zijn greep. En de eeuwigheid is ver, voor jonge mensen en voor oude mensen. Maar vanmorgen worden er vanuit het woord van de Heere bij stilgezet dat de eeuwigheid heel dichtbij is. En dat bijbels gezien er geen enkele reden is om te denken het zal nog wel jaren duren. Nee, nu, in het heden van de genade, worden we stilgezet bij de laatste reis van Elia en tegelijkertijd ook bij uw en mijn laatste reis. En we willen er samen in dat licht over nadenken vanmorgen. Thema voor de prediking is de laatste reis van Elia. Daarin worden in de eerste plaats vruchten op zijn werk zichtbaar. Want hij ontmoet allerlei mensen die de Heere vrezen. En in de tweede plaats, daarin wordt hij voorbereid op de eeuwige heerlijkheid. De laatste reis van Elia. In de eerste plaats, daarin worden vruchten op zijn werk zichtbaar. En in de tweede plaats, daarin wordt hij voorbereid op de eeuwige heerlijkheid. Als we morgen zo het leven en het werk van Elia overzien, dan zijn een aantal trekken die ons telkens weer opgevallen zijn, ook vanmorgen niet overbodig om te onderstrepen. Elia treedt meestal alleen op. U ziet hem nooit in gezelschap van anderen. Goed, een enkele keer bij die weduwe, dan is hij daar in het verborgen. En dan heeft hij een goede tijd. Maar verder, het is de man die alleen optreedt. Het is de man die alleen staat tegenover een heel volk en tegenover koningen en machtshebbers van die tijd. Bovendien, het is een man die heel veel oordeelsprediking heeft moeten brengen. Er zijn dan wat afwisselingen geweest. We noemden al die episode bij de weduwe van Zarfat, en er zou meer te noemen zijn, maar het hoofdmotief in de prediking en de ambtelijke dienst van Elia de profeet is toch geweest dat deze vuurprofeet het oordeel aanzegde. En vooral de laatste weken, toen we de laatste boodschappen van deze profeet Elia overdacht hebben, trof het ons telkens weer hoe hij aan Ahab en aan Joram boodschappen moest brengen van oordeel en gericht. Alzo zegt de Heer. En zo rijst deze machtige profetische gestalte uit het Oude Testament voor ons op als een eenzame oordeelsprofeet. Een man die eenzaam zijn weg ging, die soms onbegrepen zijn weg ging, die innerlijke strijd met de opdrachten van God niet vreemd was, die geworsteld heeft. Maar toch ten diepste een eenzaam mens met een boodschap van oordeel en gericht. En dan komen we zo ineens abrupt in het hoofdstuk wat vanmorgen voorgelezen is. En dan worden dingen aan het einde van het leven van Elia ineens anders. En dat is iets wat we bij het begin van dit hoofdstuk nadrukkelijk moeten onderstrepen. Dan komt plotseling iets naar voren dat het leven van deze vuurprofeet Elia toch niet te vergeefs geweest is. Want dat zou je kunnen denken, zeker als je kijkt naar die gebeurtenis op de Karmel in 1 Koningen 18 beschreven. Elia, hij staat er op het hoogtepunt van zijn profetische loopbaan en het volk buigt in het stof bij het brandende altaar en snikt en roept: de Heere is God, de Heere is God. Wat is er van overgebleven? Niets. Zo lijkt het. Koning Ahab, eindelijk is hij tot inkeer gekomen, zo lijkt het. Toen Elia kwam in die geschiedenis met de wijngaard van Naboth, de Heere heeft het gezegd. Ook Ahab heeft zich vernederd onder de oordelen van God en was in rouw gewaad gehuld. Wat is er van overgebleven? Niets, het was maar een tijdelijke verandering en geen hartelijke bekering. En wat gebeurde er onder die oordelen toen die hoofdmannen kwamen tot Elia en er vuur van de hemel daalde? O, misschien die laatste hoofdman, we weten het niet zeker, is echt in zijn hart gegrepen en waarachtig tot bekering gekomen. Maar het blijkt nergens uit dat er onder het volk zoiets kwam als een wederkeer tot de Heer. En zo lijkt het werk van Elia, als we die grote geschiedenissen op een rij zetten, vruchteloos te zijn. Er is nergens duidelijk sprake van vrucht op zijn arbeid. En toch, hier zien we het. Zijn werk is niet leeg, niet ijdel, niet vruchteloos geweest. En u vraagt misschien, waaraan zien we dat dan? Wel, dat zien we aan het feit dat hier eigenlijk bijna voor het eerst sprake is dat er overal in allerlei plaatsen en steden groepen jongeren zijn, want het zijn over het algemeen jongere mensen, die de zonen der profeten genoemd worden. En we moeten daar toch even het een en ander over zeggen, opdat de tekst duidelijk voor ons wordt. Wat zijn dat voor mensen, zonen der profeten? Wel, het is niet zo gemakkelijk om daar een precies beeld van te krijgen. Door het Oude Testament heen komt u verschillende groepen van profeten tegen, naast de officiële profeten, de grote profeten. En met de grote profeten bedoel ik dan een profeet als Elia en Elisa, die heel bijzonder door de Heere geroepen zijn en heel bijzonder door de Heere gebruikt zijn. Ik denk aan profeten als Jesaja en Jeremia, van wie datzelfde geldt. Krachtig door de Heere geroepen en bijzonder door de Heere gebruikt. Maar daarnaast vindt u soms groepen van profeten, of liever misschien van profetenleerlingen. Dat waren geen mensen als Elia, die zo krachtig bijzonder door de Heere geroepen werden, maar het waren mensen die in elk geval de Heere vreesden, die doorgaans onder de prediking van zo'n profeet tot verandering gekomen waren en die in een soort school, we zouden zeggen in een soort gemeenschap, bijeen leefden om nader onderwijs van die profeet te ontvangen. Daar deden ze werk, ze leefden er soms voor een kortere periode, soms voor een langere periode, zo krijgen we de indruk. En vooral, daar ontvingen ze onderwijs. En daar werd het woord van de Heere bewaard. En veel uitleggers van de Bijbel zeggen dat die scholen van de profeten eigenlijk iets van de voorbereiding zijn voor het latere rabbijnendom. U weet wel, de rabbi, de leermeester. En de school van de synagoge, waar het woord onderwezen werd aan jonge kinderen en aan jonge mensen. Dat zou dus voorbereid zijn door die profetenscholen. Hoe dat precies is, is niet duidelijk, maar het zal zeker wel enige waarheid bevatten. In elk geval, die scholen van de profetenzonen zijn ontstaan in de tijd van Elia. Daar beginnen ze. Daar lezen we voor het eerst van scholen van profeten en van de zonen van de profeten. En dan is het heel opmerkelijk om te zien wanneer die zonen van de profeten voor het eerst voorkomen. Ze komen voor in een hoofdstuk wat we niet behandeld hebben, omdat het niet rechtstreeks over Elia de profeet ging. Dat is het 20e hoofdstuk van 1 Koningen. En in 1 Koningen 20, waar voor het eerst over de zonen der profeten gesproken wordt, vindt u geschiedenissen die direct plaatsvonden na dat gebeuren waarin Elia bij de berg Horeb was. Toen hij zo terneergeslagen was en toen hij aan de Heere klaagde: Heere, zij hebben uw profeten gedood. En er is niemand overgebleven dan ik alleen. En ik heb zeer voor u geijverd. En ze zoeken mijn ziel. Elia in zijn diepe moedeloosheid dacht dat er niet één meer overgebleven was die de Heere zocht en die de Heere vreesde en die het oprecht om de eer van de Heere te doen was. En toen was het antwoord van Gods wegen daar bij de berg Horeb: ziet, ik heb er nog 7000 over, Elia, die de knie voor de Baal niet hebben gebogen en die zijn beeld niet hebben gekust. En dat gaat de Heere dus kennelijk, na die geschiedenis van die grote ontmoediging en de roeping van Elisa, die ons in 1 Koningen 19 beschreven staat, dat gaat de Heere kennelijk laten zien. Want na de roeping van Elisa ziet dus Elia de profeet dat er overal mensen komen. Het gaat maar zo heel verborgen toe. Overal mensen komen die belangstelling krijgen voor het woord van de Heere, wie er hard uitgaat naar het woord van de Heere, waar het werk van de Heere zichtbaar wordt. En in allerlei plaatsen ziet hij gemeenschappen, scholen van de zonen van de profeten ontstaan. En het blijkt zo te zijn dat in stilte deze jaren samen met zijn dienstknecht Elia de profeet bezig geweest is om van stad tot stad te reizen en daar zo onder de zonen van de profeten het woord van God te verklaren en uit te leggen. En als nu de laatste reis van zijn leven is aangebroken, dan trekt hij van de ene plaats naar de andere. Hij is in Gilgal, volgens 1 Koningen 17 vers 1 is dat zijn geboortestreek, daar woonde hij dus. En in Gilgal, we weten dat uit 2 Kronieken 4, was ook zo'n profetenschool. Daar leefden Elia en Elisa samen. Daar diende Elisa zijn profetische vader Elia. En vandaar trekken ze op. Elia heeft een boodschap van de Heere ontvangen. Hoe die tot hem gekomen is, weten we niet. Heeft de Heere het hem gezegd met een stem in zijn hart? Heeft de Heer het hem geopenbaard in een droom? Het is allebei mogelijk. Maar hij weet dat de Heer hem weg gaat nemen uit dit leven. En hij weet ook dat dat gebeuren zal op een bijzondere wijze. Hoe, waar en wanneer, dat is hem verborgen. Maar dat het gebeuren zal en dat het op een bijzondere wijze gebeuren zal, dat is hem bekend. En hij gaat op hoog bevel van 's Heeren mond van Gilgal naar Bethel. En daar in Bethel komen de zonen van de profeten, dus van die profetenschool, die de leermeester aanspreken als vader. Zo wordt Elia eerbiedig en met respect in die profetenschool genoemd. Ze komen tot hem en tot Elisa en zeggen tegen Elisa, en het lijkt wat angstig en wat zorgelijk dat ze de woorden spreken: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En Elisa zegt dan: dat weet ik ook wel, zwijgt gij stil. En hetzelfde gebeurt als ze in Jericho zijn aangekomen. Ook dan komen de profeten, zonen, hen tegemoet met diezelfde vraag. En het antwoord van Elisa is ten diepste hetzelfde. En zo trekken Elia en Elisa samen voort. Ze weten het en ze worden er ook door de vraag van de profetenzonen aan herinnerd dat Elia bezig is met zijn laatste reis. Maar in dat alles, en laten we dat in het begin van de preek van vanmorgen toch maar niet vergeten, in dat alles wordt Elia door de Heere op een bijzondere wijze bemoedigd nu hij de laatste reis moet ondernemen. Want we hebben ons misschien afgevraagd, waarom duurt het zo lang dat Elia over de Jordaan heen komt op de plaats waar hij weggenomen wordt? Waarom dat lange verhaal met reizen van de ene plaats naar de andere en telkens die vraag? Wel, gemeente, dat heeft diepe betekenis. Deze betekenis dat Elia, nu de Heere hem uit dit leven weg gaat nemen, als het ware door de Heere bij de hand genomen wordt. En u laat de Heere het hem zien. Zie het, Elia. Die 7000 waarvan ik je sprak jaren geleden toen bij de berg Horeb, hier zijn ze. Je leven en je werk is door de genade van mij niet vruchteloos geweest. En dan, kijk eens aan je zijde, je bent alleen geweest. Je bent ten neergeslagen geweest. Je bent verlaten geweest van alle mensen. Maar daaraan je zijde loopt je bijzondere dienstknecht, je geestelijke zoon Elisa. En bij Elisa zien we het zo heel duidelijk dat Elisa Elia niet wil verlaten. Want dat is ook iets wat als een draad door die geschiedenis heen loopt. Dat Elia, wetend en beseffend dat het zijn laatste reis is, aan Elisa zegt: blijf hier. Want de Heere heeft me verder gezonden. Het lijkt erop alsof Elia alleen wil zijn. En toch blijkt uit alles dat er een diepe rust en zelfs dankbaarheid in zijn hart leeft als Elisa met zijn geestelijke vader Elia meegaat. En wat spreekt uit het antwoord wat Elisa telkens geeft? Iets van een eerbiedige geestelijke verbondenheid. Want als Elisa zijn jonge dienstknecht op de proef stelt en zegt: zoudt ge niet hier blijven, want de Heere heeft me naar Jericho gezonden. Zoudt ge niet hier blijven, want de Heere heeft me naar de Jordaan gezonden. Dan zweert Elisa de profeet, de leerling, een eed zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft. Ik zal u niet verlaten. Misschien dacht u ook wel bij het lezen van die woorden, het lijkt sterk op Rut en Naomi. Als Naomi tegen Rut zegt: ga maar terug, ga maar weg. Dan staat er zo nadrukkelijk in het begin van het boekje Rut, dat Rut, die schoondochter van Naomi, tegen wie haar schoonmoeder zegt: ga maar terug naar je geboorteland en naar de goden van dat geboorteland. Dat Rut haar schoonmoeder aankleeft. Wel, zo kleeft Elisa Elia aan, hij gaat mee. En zoals Rut zei: waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Iets daarvan vindt u ook terug in die plechtige, eerbiedige woorden die Elisa zegt: ik zal u niet verlaten. Geestelijke verbondenheid. Nee, zo ziet Elia aan het einde gekomen van zijn leven vrucht op zijn arbeid. Vrucht in het bestaan van die scholen van de profeten. En in de kinderlijke aanhankelijkheid van zijn geestelijke zoon Elisa. Gemeente, wat is dat een treffend element in onze tekst. Dat doet de Heere soms. Bij het leven van zijn knechten en van zijn kinderen. Nee, niet altijd. Daar is de Heere vrij in. Maar de Heere laat soms in het leven van zijn kinderen wel eens een moment aanbreken dat hij ze laat zien wat er nu in hun leven allemaal gebeurd is. Liever gezegd wat hij in hun leven gedaan heeft. En dat het allemaal toch niet ijdel geweest is in de Heere. Dan mag je bijvoorbeeld zien, als dienaar van het woord, dat de Heere onder je bediening mensen heeft toegebracht. Dan mag je zien dat de Heere de prediking gebruikt heeft, of het eenvoudige werk als ambtsdrager. Of een woord wat je als eenvoudig mensenkind, zonder dat je nu een ambt bekleed, gesproken hebt. Groter is misschien nog wel, als de Heere je laat zien, zo terugleidt, dat alles wat hij nu gedaan heeft in je leven, dat dat waar is. Want laten we wel wezen, het kan in het leven van iemand die de Heere vreest zo aangevochten liggen. Het was het bij Elia soms ook. We herinneren ons die geweldige geschiedenis in de woestijn en bij de berg Horeb. Hoe ver weggezonken het was. Hoe Elia wilde sterven, nergens meer licht en nergens meer hoop kon ontdekken. Zo kan het in het leven van een christen, van een kind van de Heere ook zijn. Terneergeslagen, moedeloos. En dat je denkt, zou er wel iets van waar geweest zijn. Ja, daar kunnen de zondige twijfels bij komen. En daar kan de inblazing van de vorst der duisternis zich dreigend en dringend laten gelden. Dan ben je alles kwijt. Maar als de Heere dan misschien na zo'n tijd van diepe twijfel je toch als het ware bij de hand neemt en laat zien. Kijk, en nu is dat toch mijn werk geweest. Dat je toch mag ontdekken, de Heere getuigt met mijn geest. Dat het waar is, dat het echt is. Dat geeft de Heere soms tijdens het leven. Soms ook wel eens zoals bij Elia aan het einde van het leven. De bevestiging, de verzekering dat het zijn werk geweest is. En wat kan juist in een tijd van geestelijke duisternis en van aanvechting een kind van God daarnaar hunkeren? Heere, wil u het nog eens bevestigen? Wil u het opnieuw laten zien in de duisternis en de aanvechting van mijn leven? Dat gij God zijt. Dat mocht Elia samen met Elisa zo ervaren. Tegelijkertijd wordt het duidelijk dat Elia in de sterkste mate, dat blijkt uit de rest van het hoofdstuk. Maar toch ook Elisa en de profetenzonen er een indruk van hebben gehad dat dit moment het laatste zal zijn dat ze hun geliefde leermeester, die grote vuurprofeet Elia, zien. Er leeft in het begin van dit hoofdstuk een spanning, een versluierde verwachting. De Heere gaat Elia wegnemen. En dat weet Elia, maar dat weet ook Elisa. En als hij het niet wist, dan zou het hem door die profetenzonen telkens weer gezegd worden. Dat hangt als het ware door het hele verhaal heen. Elia is aan zijn laatste reis bezig. Nu is het zo dat Elia een heel bijzonder mens was. Niet omdat hij anders was dan wij. De Bijbel zegt dat hij ook een Adamskind was. Jacobus schrijft dat hij een mens was van gelijke bewegingen als u en ik. Maar hij was door Gods genade op een heel bijzondere post gezet. En een heel bijzondere plaats was hem toegemeten. Iets waarmee niemand van ons zich zou durven vergelijken. Elia was de grote profeet. Gods middel openbaringsmiddel in deze donkere tijden. En Elia heeft een duidelijke boodschap gehad. Dat blijkt straks uit de woorden die hij spreekt kort voor zijn heen gaan. Hij weet het door goddelijke openbaring. Op diezelfde wijze krijgen wij geen boodschappen meer. Want God openbaart zich niet op dezelfde wijze aan zijn kinderen vandaag als hij dat deed aan de profeten. Toen sprak hij met een hoorbare stem en met visioenen en dromen en wondertekenen. Nu spreekt hij door het woord wat hij gegeven heeft. En daar moeten wij het van hebben. Maar de Heere kan ook vandaag soms zijn kinderen wel eens een bepaalde gedachte geven of erop voorbereiden dat hun einde nabij gekomen is. Nogmaals, dat gebeurt niet altijd. Sommige van Gods kinderen sterven heel plotseling, terwijl er ook bij hunzelf geen gedachte aan was. Maar je komt toch wel van die dingen tegen moeilijk te verklaren, waarbij mensen van tevoren geweten hebben en er soms ook wel eens iets van gezegd hebben. Niet dat ze wisten hoe of wat, maar dat er een besef in het hart gedrukt was vanuit het woord van de Heere dat de tijd kort zou zijn. Misschien mag ik iets vertellen van mijn eigen grootmoeder, die in de oorlogsjaren, ze was een vrouw die in alle eenvoud de Heere vreesde, die in de oorlogsjaren, midden in die oorlogsjaren, door de Heere in een bepaalde periode telkens stilgezet werd bij de woorden uit Psalm 77. Gods weg is in de zee en zijn pad in grote wateren en zijn voetstappen werden niet gekend. En daaruit trok ze de conclusie dat er iets ernstigs zou gaan gebeuren. Dat is ook in het verband van de tekst voor de hand liggend. Gods weg door de diepe wateren, door de zee. En ze dacht dat ze zelf zou sterven. En ze leefde daar dichtbij. En wat gebeurt? Mijn grootvader, naar wie ik vernoemd ben, was altijd gewoon om 's morgens vroeg aan het water te gaan zitten, 6 uur. Dan kon hij aan de opgaande zon en aan het water zien wat voor weer het zou worden. En hij zat aan de waterkant op een van de schepen die voor de werf lagen. Zomaar te kijken. Het was stil en plotseling komt daar uit het niets. Het was de oorlogstijd. Het was de tijd waarin de Duitsers nog plan hadden opgevat om naar Engeland te varen. Een Engels vliegtuig. En die Engelse vliegtuigen schoten op alle schepen. Om de Duitsers te beletten om de oversteek te maken. En opa was doof. Hij hoorde het vliegtuig niet aankomen. En het vliegtuig begon te schieten en hij werd getroffen. En hij stierf in een ogenblik. En toen kwamen bij mijn grootmoeder die woorden terug. Dat was het. Gods weg is in de zee. En de Heere heeft haar toen heel bijzonder vanuit die woorden willen troosten. In die vreselijk moeilijke dagen. Want opa was niet oud. En kon menselijk gesproken helemaal niet gemist worden, 61 jaar. Maar God nam hem weg. Maar hij had wel iets laten weten door zijn woord en door zijn geest. En misschien herinnert u zich van iemand uit uw familiekring die de Heere vreesde, die kort voor zijn sterven wat onverwacht kwam, iets gezegd heeft waarvan u zegt, wees dat er niet op dat hij heen zou gaan. Zulke dingen gebeuren. God bereidt zijn kinderen soms voor. Elia en Elisa, beide ook. Kijk, en dan is het zo dat we zien in deze geschiedenis dat niet alleen Elia en Elisa voorbereid worden, maar ook, en dat is geestelijk misschien van minstens zoveel betekenis, wat voor innerlijke gesteldheid, als ik dat oude woord gebruiken mag, hier aan de dag treedt. Wat gebeurt er als ze dat weten? Zijn ze in paniek? Nee, dat niet. Het lijkt er misschien op dat die profetenzonen wat angstig zijn. Een zekere angst spreekt uit hun vragen. Een zekere zorg, en dat is begrijpelijk. Want ze moeten er niet aan denken dat die krachtige profeet, op wie ze steunen, van wie ze zoveel geleerd hebben, uit hun midden wordt weggenomen. Maar bij Elisa, en met name bij Elia, vindt u iets terug wat een kostbaar getuigenis is over deze vuurprofeet in het woord van God. We weten, hij was een mens van gelijke bewegingen als wij, als u en ik. Hij kon diep in de put zitten. Maar hier leest u iets heel anders van Elia dan toen hij bij de Karmel was. Dan toen hij bij de Horeb was. Hier leest u dat Elia de rust zelf is. Kennelijk ligt het in zijn hart zo rustig. Hij mag de weg gaan in innerlijk vertrouwen en in innerlijke overgave aan de Heere. Er is iets in zijn hart wat we het best kunnen vertolken met de woorden van de psalm die we zojuist gezongen hebben. Mijn ziel is immer stil tot God. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Er is iets van een serene vrede en rust in zijn hart. Hoe komt dat? Wel, laten we twee dingen noemen. Er zou zelfs meer over te zeggen zijn. In de eerste plaats blijkt hieruit dat Elia volstrekt onderworpen is aan de wil van de Heere. Dat was hij niet bij de Horeb. Toen was hij eigenlijk opstandig. Heere, waarom? Maar nu is Elia, nu hij de boodschap gekregen heeft, het einde is gekomen. Elia is volstrekt onderworpen aan de wil van de Heer. Hij is het met God eens. En gemeente, dat is ook bij Gods kinderen. Als ze dat mogen beoefenen en meer gaan beoefenen, een groot wonder. Want niemand is van nature met God eens. En ook de kinderen van de Heere, als het soms eens anders gaat dan wij graag willen, die opstand en het verzet en de ja-maars en de vragen, ze branden boven, bijna ogenblikkelijk. Maar Elia mag hier onderworpen zijn aan de Heere. Heere, uw doen is enkel majesteit. En daarmee gepaard gaat een innerlijk vertrouwen. Een innerlijk vertrouwen dat de Heere het goede met hem voor heeft. En dat wanneer hij weggenomen moet worden, dat het hierna in vrede zal zijn. Dus die twee dingen op zijn minst. Overgave en een levend vertrouwen in de Heere. Kijk, en waar dat is, daar is ook een wachten op de Heere. Wanneer er overgave en vertrouwen is, dan wachten we op de Heere. Dan gaan we de Heere niet voor de voeten lopen. Dan gaan we niet met al onze betogen en met al onze redeneringen uitproberen te leggen hoe het allemaal wel gaan zal. U leest dat Elia heel stil is in deze periode van zijn leven. Er is iets van het stille wachten op God. En gemeente, dat is vrucht van het ware geloof. Want echt, het geloof, daar zit iets onrustigs in. Luther heeft al gezegd, het geloof is een onrustig ding. En dan denkt Luther bijzonder aan de worstelingen van het geloof. Aan het worstelende gebed, aan het pleitende. Aan het geloof wat bestreden wordt door de aanvechtingen. Daarvan kun je zeggen, het geloof is een onrustig ding. Maar als het geloof werkelijk rust mag vinden in God, dan is er iets van een stille vrede en van een stille rust in dat geloof, van een wachten op God. En dan moet u niet zeggen dat is lijdelijk afwachten, want daar gaat het helemaal niet over in Psalm 62. En daar gaat het ook niet over in deze geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt. Dat is een gespannen wachten, maar toch ook een wachten vanuit de innerlijke vrede. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En dan moet u ook daar nog eens even op letten. Dat gaat ook nog gepaard. Die overgave, dat vertrouwen, dat wachten gaat gepaard. Dat Elia zorgvuldig achter de Heere aankomt. De Heere zegt, ga naar Bethel en hij gaat naar Bethel. Ga naar Jericho en hij gaat naar Jericho. Ga naar de Jordaan en hij gaat naar de Jordaan. Hij loopt niet weg zoals toen hij de woestijn invluchtte en onder de jeneverboom ging liggen en tegen de Heere als het ware klagend zei, Heere, neem mijn ziel weg. Hij gaat nu het pad wat de Heere wijst. Wachtend, stil tot God, gaat hij de weg die de Heere gaat. Wachtend tot de Heere komen zal en hem uit dit leven weg zal nemen. Wat een diep aangrijpend voorbeeld van wat de volle vreze des Heren is. Want hier ziet u nu de beoefende vreze van God. Wordt wel eens gezegd, Gods kinderen maken dit mee en Gods kinderen maken dat mee en Gods kinderen maken dat mee en dan komt dat en dan komt dat. Daar kan iets goeds in zijn. En dat heeft zo van tijd tot tijd vanuit de Bijbel ook zijn plaats, dat er bepaalde orde is in het geestelijke leven en een orde is waarin de Heere zijn kinderen kan leiden. Als we er maar geen systeem van gaan maken, geen menselijk fabrieksel waarmee wij aan het redeneren gaan, want dan wordt het levenloos en koud. Dan wordt het puur menselijk. Dan kan het zelfs iets hoogmoedigs en iets eigengerechtigs krijgen. Want wat de Heere ook leert in een bepaalde orde, en hoeveel zekerheid en vastigheid de Heere ook geeft aan sommige van zijn kinderen die verder geleid zijn dan anderen, wat blijft over? De vreze des Heeren. Beleefd. En wat is de vreze des Heeren? Daar vindt u hier een heel kostbaar voorbeeld van. Volstrekt onderworpen aan God. Volkomen vertrouwend op God. Wachtend op God. Achter de Heere aangaan. En dat is het beste leven. Als we zo door genade de weg mogen gaan die de Heere geeft. Gods kinderen kunnen er uit eigen ervaring van spreken dat de hoogtijden in het geestelijke leven daar gevonden worden als ze het met God volstrekt eens zijn, als ze veel van God mogen verwachten, als hun ziel stil is tot God en als ze hem mogen volgen, achter hem aan, al is het onder een kruis. Kruisdragers mogen zijn achter hem aan. Dat is het beste. Weet u waarom? Dan is het hart geheel op God gericht. Dan verlies je jezelf in God. En dan heb je aan God genoeg. Wat een zegen als je zo je laatste reis mag maken. Zo sterfbed mag hebben. Want al had Elia dan geen sterfbed in de letterlijke zin, deze laatste reis was toch zijn sterfbed niet. Wel, dat is genade, zegt u, inderdaad. Maar de vraag komt wel tot ons, waar we mee begonnen zijn. Hoe zal die laatste reis van ons zijn? Oh, zegt iemand, dominee, zo, zoals het bij Elia was, dat zal bij mij nooit kunnen, want ik ben geen Elia. Nee, dat bent u niet en dat ben ik niet. Maar de Heere kan in zijn soevereine genade ook vandaag nog aan zijn kinderen iets van die innerlijke rust en iets van die innerlijke vrede en iets van die volle overgaven en van dat vertrouwen schenken, zodat ze zo de reis naar de eeuwigheid mogen ondernemen. Maar er gaat wel wat aan vooraf. Want een bekend spreekwoord zegt dat een mens sterft zoals hij geleefd heeft. En dat moeten we wel onderstrepen. Er is een onlosmakelijk verband tussen het sterven en het leven. En het is doorgaans zo dat een slordig leven geen vredig sterven geeft. En het is zeker zo dat wanneer iemand onbekeerd blijft, hij deze vrede ten eenenmale mist. En in onvrede en in grote strijd sterft. En daarom wordt de vraag aan het slot van dit stukje van deze geschiedenis wel heel dringend. Hoe zult u uw laatste reis beginnen? Hoe zal het einde zijn? Ja, dan moeten we de vraag niet onderdrukken. Hoe is ons leven? En als u, als jij, mijn jongen of meisje, vanmorgen in de kerk nog onbekeerd bent, vreemdeling bent van het genadeleven wat Elia bezat, ja, dan hoef je er niet op te rekenen. Dan heb je zelfs geen Bijbelse grond om erop te rekenen dat je zo zult sterven. Want wanneer je zo blijft leven, onbekeerd, vreemdeling van God, dan kom je om. En als dan de boodschap zou komen, u hebt niet zo lang meer te leven, want... En die boodschap hoor je soms. Er sterven toch veel mensen plotseling. Ziekte, het hart, de hersenen, een ongeneeslijke kwaal. Gemeente, de eeuwigheid is veel dichterbij dan wij denken. En de wand tussen de tijd en tussen de eeuwigheid kan soms zo dun zijn. Misschien heb jij, jonge meisje, deze week of deze zomer het nog wel van heel nabij gezien. Een ongeluk leek onvermijdelijk. Misschien door toedoen van een ander, misschien door jezelf. En als door een wonder kon je het stuur nog zo trekken dat je langs die andere auto schoot. Maar als met die snelheden het een botsing geworden was, was het eeuwigheid geweest. Toen was de wand dun. Of als de roepstemmen van het sterven van iemand uit je naaste familiekring, of uit je vriendenkring, of iemand uit de klas van de lagere school op je afkomt, dan bonst het op je hart misschien een ogenblik. Ik had het ook kunnen zijn. Maar weet u wat zo erg is? Dat wij mensen, terwijl de eeuwigheid ons voortdurend omringt, zo door kunnen leven. En dat we ook zo makkelijk onbekeerd door kunnen leven. En deze gedachten zo heel snel weer voorbij laten gaan. Misschien ze niet eens door laten dringen in ons binnenste, omdat we dat sombere gedachten vinden. En van alle kanten en in allerlei bladen van de wereld wordt gezegd dat je sombere gedachten maar niet koesteren moet, want dat is slecht voor een mens. Wel, het kan slecht zijn om allerlei sombere gedachten overdreven of te veel te koesteren. Maar voor sommigen onder ons zou het de grootste zegen tussen wieg en graf kunnen zijn als ze eens werkelijk gingen nadenken, werkelijk gingen overwegen hoe het nu is tussen God en tussen hun ziel. En onrustig werden dat het niet goed is. Want een mens leeft en sterft doorgaans op dezelfde wijze. Hij sterft zoals hij geleefd heeft. Nee, daar bedoel ik niet mee dat wanneer een ouder iemand hier in de kerk zit en die zegt, dominee, mijn leven is voorbij. En als ik zo moet sterven, het kan voor mij niet meer. Mijn beste vriend, het is wel heel erg dat uw leven voorbij is en dat u onbekeerd bent. Maar als u nog bent in het heden van de genade, al bent u 70 of ouder, het kan nog. Roep dan de God van Elia aan, smekend of hij u door zijn vernieuwende genade in het hart wil grijpen, arm wil maken, Christus noodzakelijk wil maken en dat heil in Christus wil schenken. Haast u om uw levens wil. Maar die boodschap is er dringend ook voor onze jongeren. Stel het niet uit. Stel het niet uit. Want het leven gaat voorbij. En de dood komt zo onverwacht. En wat dan? Als we die genade die hier zichtbaar wordt niet kennen. Wat dan? Als we de God van Elia niet vrezen. Wat dan? Als we die innerlijke vrede niet kennen. Wat dan? Als we dat uitzien, dat wachten op de Heer, dat levende wachten niet kennen, dan komen we om. U weet misschien dat verschrikkelijke verhaal van het sterfbed van Voltaire, een van de grootste spotters uit de wereldgeschiedenis. Hij heette eigenlijk anders, Jean-Marie Arouet. Hij had als schrijversnaam Voltaire, een van de mensen die de hele revolutiegeest, de Franse revolutiegeest, heeft voorbereid. En hij heeft zijn hele leven gespot met zijn bijtende pen en zijn bijtende mond. En toen kwam het einde. En hij werd zwakker en zwakker. En er kwam een dokter bij hem. En die dokter zegt: ik kan niets meer voor u doen. De angst stond in zijn ogen te lezen en het zweet parelde op zijn voorhoofd. Dokter, geef me nog 2 uur. Geef me nog 2 uur. Misschien dat ik dan nog met mijn schepper in het reine kan komen. Nee, zegt de dokter, die 2 uur kan ik u niet geven. Uw tijd is voorbij. En zo is deze grote spotter, deze profeet van het ongeloof gestorven. Hij stierf zoals hij geleefd heeft, zonder God. Wat een tegenstelling met de kalme rust en vrede van Elia. En dan nog één ding. Als Elia dan met Elisa samen uiteindelijk van Jericho de Jordaanstreek bereikt, dan moet hij de Jordaan over. Want de Heere wijst hem de weg. En dan ziet u hier heel in het bijzonder nog even iets waarover we volgende week zondagavond verder hopen te gaan denken. De kracht van het geloof van Elia. Want daar staat Elia voor de Jordaan. En hij moet de Jordaan over. En kennelijk is de Jordaan weer behoorlijk hoog gestegen. Het is onmogelijk om er zo doorheen te gaan. En zonder een woord te spreken neemt Elia zijn mantel, zijn ruige kemelsharen mantel en wikkelt die op een soort prop of in een soort rol. En neemt aan die ene kant die mantel en slaat het water. En zie daar, de wateren wijken en een pad komt door de Jordaan. Dat is maar 1 keer eerder gebeurd. Toen onder leiding van Jozua het volk door de Jordaan moest trekken. Maar wat een verschil. Toen moest het volk eerst gaan vasten en gaan bidden. En de priesters moesten met de ark in de Jordaan gaan staan. En toen pas weken de wateren. En hier zomaar 1 ogenblik. Een eenvoudige slag met een mantel op het water. En Elia stapt met zijn dienaar, met zijn profeten, leerling Elisa door de rivier. Hoe kwam dat? Was Elia zo'n bijzonder mens? Nee, zijn ziel was stil tot God. En in de kracht van het geloof, wetend dat God zijn gebed zou verhoren, staat Elia hier als een toonbeeld van het genadewerk van God. En mag hij doen wat de Heere beveelt. En de Heere doet wat nodig is voor hem. De Heere baant de weg waar geen weg is. U mag dat ook nog zien als een laatste bemoediging aan het adres van Elia op zijn laatste reis. Want terwijl Elia misschien nog in zijn hart vraagt, Heere, hoe moet het, wat zal er gaan gebeuren, wanneer zal het komen? Terwijl Elia misschien ook nog wel ziet op zijn tekort en op zijn schuld. Ook al liggen die op het ogenblik misschien wel onder het deksel van de vrede. En verborgen onder de kracht van de genade van God. Toch kan dat bij een mens bovenkomen. Zelfs als je vertrouwen hebt en zelfs als je geloof hebt. Heere, hoe moet het allemaal? Hoe moet ik die laatste grens, die laatste rivier, die doodsrivier passeren? En de Heere laat hem zien dat geen ding bij God onmogelijk is. Hij maakt een weg, hij baant een weg waar geen weg is. Ach, zo is de Heere. Zowel bij het leven als in het sterven. Dat hij wegen kan banen waar geen wegen zijn. Dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij hem. Ja, dan kan het zo zijn dat u hier bij het leven, terwijl u nog leven mag, jij jongen of meisje, nog gezond en wel bent. Dat je voor grote onmogelijkheden staat. Dat je bij jezelf denkt, ja, ik moet bekeerd worden. Dominee, dat is waar, het leven gaat voorbij. Ik moet bekeerd worden en behouden door dat enige offer van de Heere Jezus Christus, door de besprenging met dat bloed. Maar hoe moet dat nu? Ik weet niet wie Christus is, ja, met mijn verstand wel. Maar ik ken hem niet. En ik kan niet bij hem komen, daartussen ligt die grote kloof van zonde, schuld, onmogelijkheid, onmacht, onwil, noemt u maar op. Ja, misschien moet u zo uw onmogelijkheden en uw machteloosheid inleven. En dat moet iemand die de Heere vreest soms weer opnieuw, bepaalde momenten in zijn leven, en steeds dieper gaan inleven, Heere, dat ik er ooit weer bij kom. Dat het weer verder gaat. Kan niet van mij uitkomen. Want ik ben machteloos en hulpeloos. Ach, dan laat de Heere vanuit zijn woord wel eens zien, ook in deze eenvoudige geschiedenis. Als er geen wegen zijn. Als alle wegen toegemuurd zijn en er geen poort is. Dan breekt God soms de muur open. Of hij gaat dwars door de rivier heen. Hij baant een weg waar geen weg is. En wat een zegen, zeg, als God door de onmogelijkheden heen een weg opent. Als hij dwars door onze schuld heen de weg opent in Christus. En laat zien dat het bij hem mogelijk is dat een verloren zondaar als u bent zalig kan worden. En zo kan het ook zijn bij de laatste reis. Je hebt mensen die de Heere vrezen, ik heb er velen gekend, die toch bij hun leven opzagen tegen de dood, de koning der verschrikking. Maar dat de Heere juist in de laatste uren van het leven, of de laatste weken van het leven, of de laatste maanden van het leven, alle verschrikking wegnam. Pad baande door de zee. Dat is stervensgenade. Die krijgt Elia. En die krijgen al Gods kinderen. Die eerbiedig en oprecht, hopend, op hem wachten. Zoals we het zingen. Gij zult mij leiden door uw raad. En mij hiertoe. Door u bereid opnemen in mijn heerlijkheid. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, zou dat maar waar mogen worden van ons. Zou het mogelijk zijn van ons allen. Heere, wij weten dat niet alle mensen zalig worden. En als het goed is, weten we dat wij het niet verdienen dat we zalig worden. Dat het een wonder zou zijn als een zondaar, als ik ben, zal zalig worden. Maar we lezen toch ook dat het bij u mogelijk is, dwars door alle schuld en onmogelijkheden heen, dat ge gekomen zijt, gezegende Heere Jezus Christus, om het verlorene te zoeken. Heere, zou u dat dan willen doen onder ons? En ons zo willen bereiden tijdens ons leven, in de weg van de waarachtige wedergeboorte en de bekering, dat straks het einde vrede mag zijn. Heren, dat is onmogelijk bij ons. Het is ook radicaal onverdiend. Maar wil u naar uw welbehagen het doen, ontferm u dan over ons en over onze kinderen. Ga met ons deze dag, breng ons vanavond allen weer hier in de kerk. Als het gaan mag over een gedeelte uit schrift en belijdenis, waarbij de noodzaak van het verzoenende werk van de Heere Jezus Christus in het middelpunt staat. Heere, geef ook dan uw zegen. En dat zo de preek van vanmorgen en die van vanavond op elkaar aan mogen sluiten en harten mogen raken. Wees ook deze middag met ons als we in Rotterdam-Kralingen het woord mogen bedienen in de voorbereidingsdienst. Wees met de kinderen op de zondagschool en allen die een onderwijs geven. Zegen ons allen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 102, het 16e vers, is onze slotzang. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 102, het 16e vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.